Een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast is Frank Westerman. Een woord heet het boek. En dat is een boek dat gaat over terreur en de taal. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Welkom, Frank Westerman.
Dag, hi.
Het gaat over praten met terroristen, over onderhandelen. Maar het gaat ook over de terreur en hoe zij zelf woorden gebruiken om hun daad te legitimeren of aan te zetten. Je bent in dat thema gedoken. De fascinatie, wanneer begon die? Met het verband tussen taal en terreur.
Nou, ik grijp terug op de ervaring toen ik 10 of 11 was en op school zat. En dat was in Assen in Drenthe. En onze handarbeidleraar niet op kwam dagen. En toen kwam de hoofdonderwijzer vertellen dat hij in de trein zat, in de gekaapte trein. Maar het eind van zijn uitleg, wat dan een kaping was, dat besloot hij met dat onze handarbeidleraar daarin zat als kaper. Dus dat was een Zuid-Molukse jongen die voor de zaak van de RMS, de Vrije Republiek, op Ambon, een trein had gekaapt, waarbij dus 3 doden vielen. En ik had toen geen weerwoord, ik had geen gedachten daarover. Ik was 11, maar ik herinner het me zo ontzettend scherp. En dat was natuurlijk niet de eerste grote gijzelingsactie, die eerste treinkaping. Maar er volgde daarna nog een tweede en de school in Bovensmilde. Dat was allemaal eigenlijk heel erg dichtbij.
Want Assen was de omgeving van de Molukkers. Later zat er nog iemand die bij jullie in de straat woonde in het provinciehuis in 1978. Toen dat
als gijzelaar, ja.
Als gijzelaar. Dus daar kwam het in de buurt. Je zag ook de afzettingen, de versperringen. Op een andere manier kwam terreur in de buurt van jouzelf toen je als correspondent in Rusland zat in de jaren 90, toen de Tsjetsjenen toesloegen en Rusland ontzettend hard wraak kwam nemen op Tsjetsjenië. Toen heb je daar verslag moeten doen en daar terreur meegemaakt.
Ja, en dat was ook dichtbij. En er zijn flatgebouwen in het hart van Moskou opgeblazen, 's nachts met bewoners en al. En van die dreun waarmee dat gebeurde, ben ik wakker geworden. Maar dan ook, ik moet hierheen. Het is weer zover. Er is weer een flat opgeblazen met bewoners en al. Ik moet hier verslag van doen. En eigenlijk voelde ik toen onmacht. Hè? Dus wat kan het woord, het vrije woord in dit geval, een verslag in de krant, wat haalt het nou uit? Is het niet gewoon ontzettend slap en machteloos tegenover terreur? Nou,
de pen of het pistool. Wat kan een pen tegen een pistool aanrichten? Ja. Of een pen tegen
het zwaard,
zoveel explosieven. Ja. Dat een hele flat wordt opgeblazen terwijl iedereen erin ligt te slapen. Hoe machteloos ben je dan als stukjeschrijver?
Ja, en eigenlijk van die twee ervaringen. Ik heb van beide gevallen afgevraagd van hoe heeft Nederland toen gereageerd. Hè? En het jaren 70. De sfeer van de jaren 70. En op een hele kleine schaal. Gewoon Assen, de trein, de afzettingen. 2 psychiaters die dan moesten proberen te praten. En die zaten bij ons in de straat in een bunker. En die hadden een telefoon. En het andere einde van de telefoon was zo'n veldtelefoon.
2 psychiaters waarvan 1 de geschiedenis zou halen. Mulder, de ander die is een beetje
in de vergetelheid geraakt. Maar die haal ik eruit.
Die haal jij eruit, ja.
Die is nu 93. En fantastische verhalen. Maar ook met een expressie, hoe ze vertelde wat er allemaal gebeurd is. Toen ik kind was en niet wist, maar 3 weken lang was de straat bij ons afgezet. En zij zaten in de BB-bunker, een atoomschuilkelder, 7 meter onder de grond, te onderhandelen met 2 groepen gijzelnemers. Hè. Dus de kaping in de tweede trein was dat toen, in 1977. En tegelijkertijd de school van Bovensmilde. Nou, 105 schoolkinderen, 5 leerkrachten werden daar gegijzeld. En Nederland reageerde dus heel anders dan Poetin op bijvoorbeeld die schoolgijzeling van Beslan. Beslan in de Caucasus. Ik weet niet of je die beelden nog voor je ziet van die kinderen die in een gymzaal onder een draad met explosieven niet te drinken hadden.
Ondergoed naar buiten kwamen rennen.
Ja, en daar zijn er meer dan 150 omgekomen bij. Door het op zijn Russisch aan te pakken. En dat maakte me zo kwaad van, is er niet gewoon een ander antwoord, weerwoord ook nodig dan alleen terugslaan met geweld? Dus die Russian approach, zo heb ik dat maar genoemd dan, die zonder dialoog, zonder gesprek, zonder invoeling, zonder dat kan ook. Je kan ook gewoon zeggen, kill them all. En we nemen de hele hoofdstad van de Tsjetsjenen mee. En die bombarderen we plat. Nou, als je dat niet wil, wat heb je dan voor verbale munitie?
Het lijkt ook altijd een moreel verwijt. Met terroristen praten. Zoiets doe je niet. Dat hoort niet. Als je verder gaat kijken, gebeurt het meestal toch. Is ook dat een onderhandelingsstandpunt. Wij praten niet met terroristen. Je gaat die geschiedenis in. Die Dutch approach van de jaren 70. Waar ze dan ook weer op terugkomen. De aanpak van Poetin, die ook niet altijd werkt. Namelijk met eerst schieten, dan praten of dat helemaal niet. Je kijkt ook naar wie de mensen zijn die dat doen. Je hebt ook een aantal oefeningen meegemaakt. Dan schrijf je dat boek en dan word je aan de lopende band ingehaald door de actualiteit, lijkt het. Eerst door Charlie Hebdo, januari 2015. Vervolgens de aanslag in de Thalys van de zomer. Vervolgens 13 november, de Bataclan en de terrassen van het 11e in Parijs. En nu alweer Brussel.
Ja.
Het onderwerp is zo actueel dat het boek eigenlijk altijd op een verkeerd moment af is.
Nou, daar heb ik tijdens het schrijven, de afgelopen 2 jaar, 2,5 jaar. Kijk, Charlie Hebdo, de ironie was, de wrange ironie, dat vond plaats op het moment dat ik aan het beschrijven was een bijeenkomst van terrorismeonderhandelaars in Parijs, waar ik aan deelgenomen had. Ik was in een tafelrede van een of andere professor van de Sorbonne in een of andere olala venue ergens in de boulevard Montparnasse. En dat was ik eigenlijk proberen in geuren en kleuren aan het na te vertellen wat die terrorismeonderhandelaars nu in huis hebben. En precies toen ik aan dat hoofdstuk begon te schrijven, vond de aanslag plaats, het bloedbad op de redactie van Charlie Hebdo. En stond ik s'avonds ook met mijn dochter op de Dam met, ja, inderdaad, een pennetje omhoog van dit willen wij niet. En dat heb ik eigenlijk laten inbreken op het verhaal. Maar het was van meet af aan mijn bedoeling om iets over nu te schrijven. He, dus ik grijp terug op de jaren 70. De Molukse acties, die hebben we doorstaan. Een panzerwagen in de straat, een mitrailleur op een driepoot. He, dus naast onze garage. Dus als je nu denkt aan Brussel, nu. He, dus een panzerwagen op de Grote Markt, een panzerwagen op het Beursplein. Tot de tanden bewapende militairen en scholen die dicht zijn. Mijn moeder hield mij toen ook thuis in Assen als schoolkind. In 1978 was dat. Dus we hebben het gek genoeg, die dreiging hebben we van heel dichtbij meegemaakt, al een keer. En ook doorstaan, het is ook weer weggegaan. Maar waarom is het dan weer weggegaan? Wat is er dan gebeurd waardoor het weer voorbij ging? En daar, dat vind ik wel razend interessant als je kijkt naar mensen die een onderwijzer, een directeur van een kweekschool, een leraaropleiding. Mensen die mee hebben gelopen in het begrafenisstoet van de Molukse kapers die bij de Punt, de tweede treinkaping, zijn doodgeschoten. Dus niet-Molukkers die dan zich aansloten in die begrafenisstoet. Allemaal van die mensen heb ik opgezocht. Dus ik heb een kaper gesproken die nu dichter is. Een ex-kaper, dus ook iemand die voor 3 moorden is veroordeeld.
Over
die
terreur en het woord gesproken, ja. van terrorist tot dichter. Maar wat je eigenlijk zegt is, dat thema is nu zo actueel, want uiteindelijk zal het toch met het woord moeten. We kunnen wel ontkennen dat er een verband bestaat tussen taal en terreur, of dat de twee elkaar niet ontmoeten, of dat er niet te praten valt. Maar er zal altijd gepraat worden.
Ja, Poetin zegt, het prestige van de staat staat op het spel. We moesten wel. En dan heeft hij het over bombarderen. En ik denk, wat is ons prestige? Ons prestige is praten. En is onderhandelen. Is vrij van mening verschillen, laten we het zo zeggen. En dat kun je niet weglaten. Dus ik zeg niet, je moet weerloos achterover. Nee, tuurlijk. Maar die pen en dat zwaard, ze kunnen niet zonder elkaar. Het is niet, de pen is machtiger dan het zwaard. Ik wou dat het waar was. Het is eerder, de pen kan niet zonder het zwaard. Maar het zwaard kan zeker niet. Zeker niet zonder, als je, zonder de pen. Als je dat wat je koestert en de schat die je verdedigt, als je die overboord kiepert, ja, wat heb je dan nog te verdedigen?
Overigens is er ook in de Bataclan en ook met de gebroeders Kouyatchi na Charlie Hebdo wel degelijk onderhandeld, ja, door de politie. Het heeft niet heel veel uitgehaald, maar er is op ieder moment gepraat. Dus dat gaat door. Laten we beginnen met de rubriek, de kaarten. Ik wil je vragen om een kaart te trekken. En
Ik ben heel benieuwd wat voor...
Wat voor vraag erop staat.
Ja. Lijk je op je vrienden? Weet je waar me dit aan doet denken?
Nou?
Ik heb meteen een associatie. En het is niet meteen mijn vrienden. Maar als je iemand een cadeau geeft... Hoezeer dat iets over jezelf zegt.
Dat je iets geeft dat je eigenlijk liever zelf had willen hebben.
Ja, of waarvan je vindt dat die ander dat dan moet lezen... of zien of horen of hebben. Hè? Dus het geschenk wat je geeft. En nu zit ik te denken van... kies je je vrienden omdat je iets wil weerspiegeld zien in die vrienden. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet of je
op
vergelijking... een wilde associatie.
Wat zou je eigen antwoord zijn?
Ja, ik heb een paar hele goede vrienden en die komen van diezelfde middelbare school. Dus die hebben ook diezelfde ervaring, nabijheid met de treinkapingen van toen. Er was een jongen bij ons op school, die was dader, gijzelnemer. En een andere jongen zat in de trein als kaper, die zat bij mijn zus in de klas. Maar die vrienden waar ik het nu over heb, die zijn, daar zijn er vier van dezelfde studie gaan doen in Wageningen. En ik heb ze meegenomen. Ik bedoel, dus ik ben tropische landbouw gaan doen. Nou, dat doet niemand toch? En ik heb vier schoolvrienden meegekregen naar Wageningen. Die zijn hetzelfde gaan studeren. En het zijn nog steeds mijn beste vrienden.
Onvoorstelbaar dat je dan ook hetzelfde gaat studeren. En dan ook zo'n schaarse studie. En zijn ze ook in de journalistiek terechtgekomen? Of zou dat te ver gaan?
Niet allemaal, maar één is docent, aardrijkskunde. De ander is journalist, schrijver. En weer een ander is expert op het gebied van fair trade.
Nou, je lijkt wel op je vrienden in dat opzicht. Wil je er nog één trekken?
Wie of wat bezorgt jou plaatsvervangende schaamte? Kijk, daar heb ik steeds minder last van. En dat helpt ook om bijvoorbeeld niet tv te kijken. Ik kijk geen televisie en... Maar je kan je wel opwinden over hoe landgenoten zich gedragen in het buitenland enzovoorts. En dat was ik ook wel, dat deed ik ook wel. Maar later dacht ik ook van ja, dat ben ik niet. Dus dat je opwindt.
Dus generen voor anderen, ja, het is ook eigenlijk een zinloze bezigheid.
Het is tamelijk zinloos. En ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van een ander. En dat besef is een probaat middel tegen die plaatsvervangende schaamte.
Wat soms wel handig is als je iemand iets ziet doen dat je dan denkt...
Moet
ik het dus niet doen. Daar zou ik voortaan op letten dat ik niet dat doe, want dat ziet er dus zo uit. Zoals die man dat daar nu doet.
Ja. Misschien, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb nu niet 1, 2, 3 een concreet voorbeeld.
Ik ook niet, maar er zijn wel van die gevallen dat je iemand iets ziet doen en denkt...
Opletten.
Mentale brief aan jezelf, dit nooit doen.
Ja.
Zullen we er nog één doen?
Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Nou, dat is...
Er gaat eigenlijk ook dit boek over.
Ja, wou net zeggen, dat is... Kijk, ik heb me aangebeld bij de politieacademie met de vraag van... geef mij verbale munitie tegen terreur, tegen geweld, tegen... Hebben jullie dat in huis? Ja, er is een school voor gevaar en crisisbeheersing, prachtig woord. En er is een oefendorp, het is allemaal van de politieacademie... Na gebouwde gevels, een treinstation met een trein die nergens heen gaat, tussen twee stootblokken gevangen zit. En daar wordt geoefend en gijzelsituaties. En die opleiding heb ik gevolgd. Dus politie onderhandelen.
De OH heet het binnen de politie.
De OH. En dat is
voor oude hoeren.
Inkoppen om dat dan oude hoeren te noemen. En er wordt ook een beetje meewarig gekeken van de onderhandelaar. Hè, want dat zijn natuurlijk niet. Het arrestatieteam is natuurlijk uit een ander hout gesneden, die jongens. En meiden. Dus dat is een heel ander verhaal. Die onderhandelaar die staat daar waar ik dus even niet in kan grijpen. Nou, die training die heb ik. Ik heb me die willen eigen maken van wat bijna letterlijk en lijfelijk. Wat vermag het woord tegen de kogel? En 2 weken lang met acteurs. Prachtige ervaring. Ik deed allemaal verkeerd enzovoorts. Maar ik heb toch wel een aantal dingen. Die van toepassing zijn, hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt, eraan overgehouden.
Een van de tips die jij kreeg toen in zo'n onderhandelingssituatie was, laat dat ego los. Je wil gelijk krijgen, je wil je zin krijgen, ja. Je wil iets bewijzen tegenover die terrorist of die gijzelnemer. En dan verlies je het al.
Ja,
Je ego varen om je zin te krijgen. Ja. Dat vond ik een hele interessante.
Ja, de eenregelige knock-out, die ene zin die je uitspeelt als een vuistslag, die bestaat niet. Dus die eenregelige knockout, forget it. Ja, winnen met woorden doe je op punten. En dat heb je rondes voor nodig. Veel rondes. Dat is
geduld.
Geduld. Ik had die cursus nog niet gedaan of die training. En bij ons in de straat was een postbezorger. Het was zomer. Het was een vervanger, iemand die ik nooit eerder had gezien. En die had een raar soort fiets met postzakken. In ieder geval, dat ding stond scheef op de weg. En er kwam een auto, die kon er niet langs. En mijn dochter ging net naar paardrijden, stapt op de fiets. En ik pak die fiets van die postbezorger beet om hem opzij te zetten. En ik zie hem in mijn ooghoek. En het was een klein Aziatisch mannetje van sumi-worstelaar-achtige. En die begon enorm zich op te winden. En die kwam op mij af en ik had aan zijn fiets gezeten. Ja, dochter zei, nou doei pap. En die was weg. En er stonden mensen op de brug te kijken van, nou, hoe gaat hij dat oplossen? En ik had de deur achter me dicht kunnen doen, was ik weer binnen en was het over. Maar ik dacht, ja, ik heb toch die cursus gedaan. Dus ik stond om op te wachten. Hij kwam naar me toe, scheldend. Dus hij zou me van alles aandoen. En gelukkig was er ook publiek dan op die brug. En ik heb hem gewoon eigenlijk, ik heb mijn schouders naar laten zakken, mijn handen open. In zo'n houding van, nou, wat heb ik nou misdaan? Hè? Maar goed, in lichaamstaal. Dus hij kwam, ik had van alles misdaan. Ik had aan zijn fiets gezeten. En toen op een gegeven moment, toen ik daartoe de kans kreeg van, ik waardeer het werk van de postbezorger bijzonder. En ik dacht, laat ik expres een beetje plechtig praten, maar in ieder geval postbezorger, niet postbode en weet ik veel wat. Maar verder niets. En toen, na een hele tijd, toen was hij eigenlijk klaar.
Toen heb je dat gedeescaleerd, deze situatie.
Ja, hij was weer leeg.
Dankjewel. Het boek heet Een Woord, Frank Westerman. Dank.